Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze eerste dienst na de vakantie. En voorlopig nog even in dit gebouw zelfs. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Harry Lakerveld, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop sta ik samen met Daniel ergens in de kerk. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan bent u van harte welkom. De organist is Christian ten Hoven. Het combo zal ook de nodige muzikale medewerking verlenen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is voor Oog voor Nakutu. Volgende week hopen we het heiligavondmaal weer te vieren. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En de vraag is of u na afloop nog even wil gaan zitten, want dan zullen we u nog uitgebreid informeren over de komende weken. We zullen nu eerst opwekking 770 oefenen, zodat we aan het eind van de dienst kunnen zingen zoals het bedoeld is. Na een moment van stilte zingen we votum en groet. En u zult dat wel merken, het staat op de beamer. En dat doen we in wisselzang. Namens de kerkenraad wens ik een gezegende dienst.
Oh, In de naam van die God, ik ben er, ik zal er zijn, zijn we vanochtend hier bij elkaar. Nadat we een moment stil geworden zijn, zullen we het votum en de groet in wisselzang zingen. We zingen allen straks het gedeelte Onze hulp is in de naam van de Heer. Daarna zingt de band ons toe genade en vrede voor u. Daarna zingen we weer Onze hulp met z'n allen. Genade en vrede zingt de band. En de lofzang aan het einde zingen we allemaal. Eerste moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. Is de Heer. Laten we meteen aansluitend nu het volgende loflied zingen uit onze eigen bundel, lied 57.
Groot is de Heer, hij is machtig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer, hij is waarachtig en trouw. Door genade bewijst hij zijn liefde. Groot is de Heer en waard onze lofprijs. Groot is de Heer en waard onze eer. Groot is de Heer, verhef dan je stem. Verhef dan je stem.
Kinderen van de kinderbijbelgroepen mogen nu hun eigen plek gaan opzoeken. Tot straks. Laten we samen bidden. Ja, u bent groot, onze Heer. En u verdient het gewoon dat wij bij elkaar komen als uw gemeente. Om u te eren, u te loven. U bent de God die dit prachtige universum geschapen heeft. U bent de God die ons leven heeft geweven in de moederschoot. U bent de God die elke dag ons leven draagt. U bent de God die uit pure liefde uw zoon gaf om ons leven te verlossen. En een kroon op ons hoofd te zetten. We prijzen u. U verdient onze eer. Dank u wel dat we vanochtend bij elkaar konden komen. Langs verschillende wegen heeft u ons hier bij elkaar gebracht. Als mensen die al tientallen jaren in dit gebouw naar de kerk gaan. Als gasten die misschien voor het eerst of nog niet zo vaak hier geweest zijn. U kent ons levensverhaal. En wilt u vandaag uw verhaal, uw woord verbinden aan ons levensverhaal. Wilt u tot ons spreken? Door de liederen? Door de woorden die we horen en overdenken? Door wat we tegen elkaar zeggen en hoe we met elkaar om mogen gaan als uw kinderen? We bidden zo voor ons hier in deze ruimte, voor de kinderen, dat ook zij een goede tijd hebben. Voor de mensen die met ons verbonden zijn via de media en nu of later ook de dienst volgen. Heer, zegen ons alstublieft. Dat bidden wij in vertrouwen. Want we bidden nu in de naam van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Glorie voor Hem. Glorie voor uw Vader. Door de Heilige Geest. Amen. Voordat Truus Mulder voor ons de schriftlezing gaat verzorgen uit Haggai 1, zingen we eerst uit de eigen bundel lied 1. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats.
lees uit Haggai 1. Het staat boven over de herbouw van de tempel. Sorry. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in de mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in de beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in alle luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? Spreekt de Heer van hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie en al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Zerubabel, zoon van Sealtiel, en Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Zo zette de Heer Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer, van de hemelse machten, hun God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van de zesde maand.
We zingen gezang 326, vers 1 en 5. En daarna zullen we nog een paar gedeeltes lezen uit Matthäus 6.
u voorlezen uit Matteüs 6, vers 24 tot en met 27 en 33 tot en met 34. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Gemeente van de Heer, zussen en broers, jongeren, ouderen. 'S Ochtends, voordat ik aan het werk ga, probeer ik altijd een moment van stille tijd te houden. Een moment om even stil te staan bij de Bijbel en te bidden. En ik weet dat dat belangrijk is. En ook wel dat dat goed is om te doen. En toch heb ik heel vaak het gevoel dat ik er eigenlijk geen tijd voor heb. Dat ik op mijn klok zit te kijken en denk, ja, maar nu moet ik echt aan het werk. Nu moet ik echt iets gaan doen. En dan vind ik het heel lastig om een kwartier of een half uur vrij te houden voor de Bijbel, voor God. Ik vind het lastig om in mijn leven prioriteit te geven aan God. En misschien zeg je, dat herken ik wel. Bidden, Bijbel lezen. Misschien was je het gewend aan tafel bij de maaltijd. Of in je gezin om dat te doen samen. Maar ja, het schieten ze vaak bij in. Het is ook gewoon allemaal zo druk. En de een komt later binnen, de ander moet weer eerder weg. Het schiet er gewoon bij in. Of misschien ook al op zondagochtend. Ja, we zijn er nu. Maar, nou ja, het was zaterdag zo vol en het is zo druk en dan gaat de wekker en dan klik je hem weg en volgende week. Volgende week ga ik, ja. Het is toch zo dat we het lastig vinden om prioriteit te geven aan God en de dingen die bij God horen en die je relatie met God kunnen versterken. En hoe komt dat nou? Nou, voor een deel is het gewoon zo dat we druk zijn met van alles en nog wat. Het leven is gewoon vol en er is gewoon zoveel. En voor een deel is het ook gewoon zo dat we er geen zin in hebben. Om het eens even heel gereformeerd te zeggen, wij zijn geneigd tot het kwade. Ik heb helemaal geen zin om de Bijbel te lezen. Ik vind het helemaal niet erg om 2 uur lang te surfen op internet naar iets onbenulligs, maar een kwartier stil zijn met de Bijbel? Nee, daar ben ik te druk voor. Prioriteit geven aan God is lastig. En dan stelt vandaag Haggai aan ons een vraag. Waar is het nu eigenlijk de tijd voor in jouw leven? Dat hebben we gelezen in Haggai 1. Tot 2 keer toe gaat het over, ja, maar waar is het nou de tijd voor? Is het nu de tijd om met je eigen dingen bezig te zijn? Of is het er nu de tijd voor om met de dingen van God bezig te zijn? En dan denk ik dat we de boodschap van Haggai aardig naderen als we het woordje tijd vervangen door prioriteit. Waar geef je prioriteit aan in je leven? Nou, laten we eerst eens gaan kijken naar wat er speelde in de tijd van Haggai. Een tijd die ons niet zo bekend is waarschijnlijk. En dan de link leggen naar ons eigen leven. Haggai. We ontmoeten in Haggai de gemeente van Israël in Jeruzalem. En misschien heb je dan ergens in je achterhoofd een beeld van Jeruzalem, zeg maar vanuit de kinderbijbel, van een prachtige stad met muren eromheen. Met in het midden van die stad een prachtige tempel met goud en koper. Een tempel die blinkt in de zon. Maar dat plaatje moeten we snel vergeten. Als we onszelf proberen te verplaatsen in, als we als het ware tussen die mensen in Haggai 1 gaan staan, dan moet je het plaatje voor de geest halen van een verwoeste stad in Syrië. Of, nou ja, zo'n stad. Puinhopen. Overal ingestorte bouwwerken. Er staat niks of weinig meer overeind. Dat is Jeruzalem op dit moment. We schrijven het jaar 520 voor Christus. En al meer dan 60 jaar voor deze geschiedenis was de stad Jeruzalem, de tempel, verwoest. Het was een ravage. En ze stonden op wat eens het tempelplein was. En die mensen die daar stonden, ze waren bij elkaar gekomen om een offer te brengen op de eerste dag van de nieuwe maand. Die mensen die daar bij elkaar gekomen waren, die zagen, nou ja, puinhopen. En heel vaag de contouren van een nieuwbouwproject. 20 jaar hiervoor waren ze begonnen met het herbouwen van de tempel. Maar ja, toen de fundamenten klaar waren, waren ze gestopt. En er stond een altaar, dat was alles. Dat is de situatie waarin we het volk van Israël ontmoeten. En waar Haggai dan opstaat met een boodschap van de Heer. En jullie zijn hier nou wel om een offer te brengen. Maar waar liggen jullie prioriteiten eigenlijk? Want kijk eens om je heen. Deze stad is een puinhoop, deze tempel is een puinhoop. En jullie waren zo goed begonnen met de herbouw van de tempel. De fundamenten liggen er, maar het is gestopt. En dan zeggen jullie wel onder elkaar, ja, maar het is nu niet de tijd ervoor. Want ja, hè, je kunt wel met God bezig zijn en met de tempel. Maar ja, het huis van mijn opa en oma waar ze uit weggejaagd waren, dat ligt helemaal verwoest. En je moet toch ook een dak boven je hoofd hebben. Dus je moet toch ook gewoon dat familiehuis gaan herbouwen. En je moet ook eten. Het land, de akkers, de wijngaarden. Het is compleet overwoekerd. De muurtjes van de wijngaarden zijn ingestort. Het is een puinhoop. Dat moeten we toch ook gewoon herbouwen. De schoorsteen moet roken. Ik moet mijn kinderen toch te eten geven. Dus ik snap het wel. Dat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen op Sabbat bij de koffie. Ja. Het is nu niet de tijd. Volgend jaar misschien. Dan gaan we de tempel bouwen, maar nu niet. En bovendien, dat lees je in Ezra 4. Bovendien was er ook weerstand. De volken die inmiddels ook in Israël woonden, die vonden het maar sowieso dat clubje teruggekeerde ballingen uit Babylon zomaar hun land weer op kwam eisen en dan ook nog een tempel ging bouwen. Alsof ze dachten dat zij nog steeds de baas waren hier. En er werden brieven geschreven naar de koning van Perzië. Wat zijn ze aan het doen? Stop hiermee. En dan zouden moet je toch in de schoenen zakken. Waarom zouden we eigenlijk prioriteit geven aan de tempel van God? En bovendien, en ik denk dat dat er ook wel in zit hier, er zit ook een stuk teleurstelling bij deze mensen. Een stuk geestelijke teleurstelling. Want waarom zou je nou eigenlijk die tempel gaan herbouwen? Waarom zou je je druk maken over het dienen van God? Waar was hij nou eigenlijk toen meer dan 60 jaar geleden deze stad werd verwoest? En waar was hij al die jaren dat wij daar zaten in Babylon? We merkten er niks van. En waar was hij toen wij vol enthousiasme 20 jaar geleden begonnen met de herbouw van deze tempel? Wat heeft het ons gebracht? Droogte. Mislukte oogsten. Mensen die op ons zitten te mopperen en ons bedreigen. Waarom zou je eigenlijk prioriteit geven aan het dienen van die God als je zo weinig van hem merkt? Dat is de geestelijke situatie van de tijd van Haggai. Waar is God dan eigenlijk? En waarom zou je je dan druk om hem maken? Ja, en waarom zouden wij eigenlijk ons druk maken om God? Waarom zouden we eigenlijk prioriteit geven in ons leven aan God? We zijn toch ook gewoon keidruk? Ons leven is toch gewoon vol en veel? En je moet toch soms alles op alles zetten om de boel draaiend te houden? Voor de hypotheek? Voor je gezin? En wat mag je er dan van verwachten als je God prioriteit geeft? Misschien herkennen wij ons wel in die teleurstelling van die teruggekeerde expats in Jeruzalem. Ja, ik heb het zo lang geprobeerd. Stille tijd, bijbelstudie, wat zegt God dan? Of ik heb het zoveel geprobeerd om me in te zetten voor de gemeente. Ik heb er jarenlang aan getrokken, maar ja, wat zie je er eigenlijk van? Waar is God? Waar is God in deze tijd? Onze situatie lijkt wel op die situatie van die mensen in Jeruzalem. Een klein groepje, Haggai heeft het over het overblijfsel, de rest. Een overblijfsel, te midden van een samenleving die veranderd is. Die niet meer op dezelfde manier met God rekent als wij, als vroeger. En waarom zou je dan eigenlijk nou nog prioriteit geven aan God? Waar zou je het nou voor doen? Ja, dan staat Haggai dus op. Daar in die bouwput, waar de mensen aan het offeren zijn. Haggai staat op met het woord van de Heer. En het mooie is, hij brengt geen oordeelsboodschap. Dat kennen we wel van de profeten in de Bijbel, dat ze vaak een boodschap van oordeel hebben. Stop hiermee, bekeer je, anders komt het oordeel van God. Maar voor deze mensen niet opnieuw een oordeelsboodschap. Ze waren door het oordeel heen gegaan van de ballingschap. Geen oordeelsboodschap, maar wel een paar vragen. Oh, waarom zeggen jullie eigenlijk dat jullie nu geen prioriteit geven aan God? En vers 5 en 7. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Denk nou eens na. Welke keuzes maakten jullie en wat heeft het je gebracht dat je op een gegeven moment je prioriteiten hebt verlegd van God, de tempel, naar je huis, naar je boerderij? Jullie hebben veel gezaaid, vers 6. Weinig geoogst. Jullie hebben gegeten, maar raakten steeds maar niet verzadigd. Jullie drinken, maar het is nooit genoeg. Jullie hebben je gekleed, maar je werd nooit warm. Is dat nou echt een alternatief? Als je je prioriteit legt bij spullen, bij welvaart, brengt dat dan het geluk waar je zo naar hunkert? Het is toch gewoon zo? Als je je richt op spullen, die nieuwe telefoon waar je maanden naar uitgekeken hebt, en dan heb je hem en dan valt de volgende dag de krant van de mediamarkt op de bus in de mat. En dan ben je alweer met het volgende bezig. Je raakt toch nooit verzadigd? En zegt Haggai, waarschijnlijk de eerste omschrijving in de Bijbel van inflatie, de arbeider ontvangt zijn loon in een portemonnee met gaten. Oftewel, er komt wel binnen, maar het is nooit genoeg. Je wilt altijd wel weer meer. Hoe komt dat nou? En daar zit het scherpe randje van Haggai. Haggai zegt, dat is dus God. Als mensen, als een samenleving het accent verlegt van het dienen van God naar welvaart, dan kan het maar zo zijn dat God dan een stokje steekt in het wiel van de economie, dat God crisis stuurt. Vers 11, ik heb de natuur, de landbouw, de veeteelt, ik heb het werk van jullie getroffen met droogte. God trapt op de rem. Het zou eens goed zijn om daar eens bij stil te staan, ook als we denken aan de crisis waar we dan nu een beetje aan het uitklimmen zijn. Wat zegt dat over wat God doet in deze tijd. En natuurlijk niet zo dat als je zelf getroffen bent door de crisis, dat dat dan een directe oordeelsboodschap is van God voor jou, maar wel voor ons samen. Wat zegt het als wij de prioriteiten verleggen van God naar onszelf, naar spullen? Ik zie hier een duidelijke link tussen de boodschap van Haggai en de boodschap van Jezus. Jezus die, Matthäus 6, ons als zijn volgelingen uitdaagt om echt anders te leven. Zoek nou eerst het koninkrijk van God. Leg daar je prioriteit. Dat God het voor het zeggen heeft in jouw leven, in deze wereld. En zoek de gerechtigheid van God. Zijn goede bedoelingen, zijn reddende bedoelingen voor deze wereld. Leg daar nou prioriteit. En al die andere dingen waar je je druk om maakt. Want je bent natuurlijk ook gewoon bezorgd over je spullen en over je kleding. Al die dingen, leg dat nou in de handen van je Vader. Jezus zegt, je hemelse Vader weet toch wat je nodig hebt. Nou, leg dat dan bij hem neer en geef prioriteit aan God. Want je hebt een Vader die je kunt vertrouwen. Dat is de uitdaging van Haggai en van Jezus. Leg toch maar gewoon prioriteit bij God. Want hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor de rest. Het mooie in Haggai 1 is dat je niet alleen maar de woorden van Haggai leest, zijn boodschap, maar ook ziet wat het doet bij de mensen van toen. In de eerste plaats is er gewoon schrik. De mensen die boodschap aanhoren, denken, oh help, staat het er zo met ons voor? Het waren geen mensen die zich hadden afgesloten voor God. Ze hadden in oprechtheid geprobeerd een weg te zoeken met God en met de tempel en hun eigen sores. Maar nu opeens zien ze als in een spiegel dat ze toch de prioriteiten verkeerd hadden gelegd. Zoals dat ook bij ons kan gaan, als we de woorden van God lezen, dat we dan opeens met een schrik ontdekken, oh nee, ben ik er dus toch ingetrapt. Ben ik zo opgegaan in mijn werk? Ben ik zo opgegaan in mijn zorgen? Dat ik het belangrijkste vergat. Vertrouwen op God. Schrik. Maar dan komen de mensen ook in actie. En dat vind ik wel mooi van Haggai. Haggai is een boek ook voor de doeners. Ja, als het in de kerk gaat over prioriteit geven aan het koninkrijk. En dan zegt er iemand iets over de Bijbel lezen. Dan denk je, dan gaan we weer. Moet ik wat met mijn hoofd doen? Moet ik praten misschien? Maar de boodschap van de Heer via Haggai is, als je nou gehoor wil geven aan mijn koninkrijk, nou pak dan je zaag uit de schuur en ga de bergen in en ga die boom omzagen, maak er planken van en ga timmeren. Dat is ook prioriteit geven aan God. De kerk geloven is niet alleen maar voor denkers en praters, maar ook voor doeners. Dat zeg ik natuurlijk ook een beetje om reclame te maken voor de verbouwing van ons volgende kerkgebouw. Maar niet alleen daarom. God dienen doe je ook gewoon met je handen. Door de armen uit de mouwen te steken. En bezig te gaan. En dan opent God een geweldig perspectief. Als jullie nou dat doen, nou, dan ga ik jullie zegenen. Als jullie toch maar gewoon verder bouwen op de puinhopen van het verleden. Als je ondanks het gevoel dat het glas half leeg is, toch maar weer gewoon een tempel gaat bouwen. Ook al zal het lang niet zo mooi worden zoals vroeger. Maar toch gewoon aan de slag gaan. Dan beloof ik dat ik met vreugde het zal aanvaarden. En mij er in al mijn luister zal tonen. Zegt de Heer. God zal er blij mee zijn. Met dat kleine begin wat jullie maken. God zal het zegenen. En hij zal zich opnieuw tonen. Zoals God zich liet zien in een wolkverschijning. Toen die prachtige tempel van Salomo klaar was. Met al dat goud en koper en bling bling. God was daarbij. Maar God is er ook bij. Gewoon. Dat kleine werk wat jullie hier doen. Die tweede tempel. jouw werk, jouw kleine dingen waarmee je God elke dag dient. Die taak die je hebt in de gemeente. Omdat je toch maar probeert om een stukje uit de Bijbel te lezen. God is daar blij mee. Hij zal het aanvaarden als een offer voor hem. En God zal zich tonen. Maar we weten helemaal niet hoe dat gebeurd is. Of dat wel letterlijk zo gebeurd is, dat God opnieuw verscheen in een wolk toen de tweede tempel klaar was. Maar dan denk ik toch ook aan Jezus. Want deze tempel, die tweede tempel, die veel minder imposant was dan de eerste tempel, gebouwd door die mensen in de tijd van Haggai, dat is de plek waar God zijn glorie toonde. Door Jezus van Nazareth, die daar in die tempel heeft gewandeld, gelopen, gediscussieerd, het goede nieuws van God heeft verkondigd, mensen heeft genezen en verteld heeft van verlossing. Zo heeft God zijn glorie laten zien. Die mensen in Haggai wisten daar niks van. Ze werden wel gebruikt door God in zijn plan. Zo worden wij bemoedigd en uitgedaagd om toch maar gewoon weer verder te gaan. En toch maar weer gewoon prioriteit te geven aan God. En dan zegt God: ik ben met je. Dat is die prachtige bemoediging uit vers 13. Als die mensen geschrokken zijn en denken: oh help, we deden het echt verkeerd. Dan staat daar die bekende en toch weer verrassende belofte van God. Ik ben met jullie. Ik ga met je mee. Ik ben bij jullie. Jullie klein groepje geïntimideerde Israëlieten. In dat grote land. Bij jullie. Klein groepje gelovigen in een niet meer christelijke samenleving. Jullie die stap gaan zetten naar een groter kerkgebouw in een tijd dat kerken krimpen. Ik ben met jullie. Dan gaan we aan de slag. Hoe kunnen we dit gedeelte toepassen? In de komende week. Misschien wel in het komende seizoen. Dan laten we die vraag van Haggai nog eens vasthouden. Waar is het de tijd voor? Waaraan zou ik prioriteit moeten geven in mijn leven? Als ik denk aan de woorden van Jezus, zoek eerst het koninkrijk en Gods gerechtigheid. En wat betekent dat voor mij? Nou, laten we dat proberen vast te houden. Misschien het gewoon op een briefje op de koelkast of in je agenda. Prioriteiten formuleren voor het komende seizoen. En de Heer zegt: ik ben met je. Amen. Psalm 147 is een lied dat gaat over dat God zelf de stad, Jeruzalem, herbouwt. En dat Hij ons daar samenbrengt en ons geneest. We zingen Psalm 147, vers 1 en vers 4. gaan zo danken en bidden. We zullen in ons dankgebed ook stilstaan bij het feit dat de Oekraïnegangers weer veilig terug zijn. Heel fijn. En na de dienst zullen we daar ook nog iets over horen. En het is ook heel fijn dat Steven Hoorntje weer in ons midden is. Na een lange tijd van afwezigheid, na het infarct. Heel bijzonder dat je in ons midden bent vandaag. Laten we samen danken en bidden. Dank u, Heere God, dat u door Jezus Christus prioriteit heeft gegeven aan ons mensen om ons te redden, om ons te verlossen en ons weer op de benen te zetten. Dank u wel dat u dat blijft doen, dat u volhardend bent in uw trouw. Ook waar wij onze prioriteiten vaak verleggen en opgaan in dingen die onderaan de streep ons eigenlijk niet verder brengen. Ons niet het geluk, de harmonie brengen waar we naar snakken. Maar u bent trouw en u blijft prioriteit geven aan ons. Heer, vergeef ons en mogen we met u opnieuw beginnen, elke dag weer, om eerst uw koninkrijk te zoeken, om eerst aan uw voeten te zijn, want dat is de hoogste plek, om eerst te zoeken naar uw gerechtigheid voor deze wereld, voor de mensen om ons heen. Help ons daarbij alstublieft, door uw Heilige Geest. We bidden, Heer, voor deze wereld. Een wereld in bloed. Een wereld in nood. We danken u voor het vele wat wel goed is. Maar we willen ook met nadruk vragen voor al die mensen die zuchten onder het geweld van oorlogen. Wilt u ingrijpen, Heer, in de Oekraïne, in Syrië, in Irak, in de Gazastrook. En op zoveel plekken meer waar vergeten oorlogen al jarenlang woeden. Wij danken u, Heer, voor de terugkeer van de groepen uit onze gemeenten en andere gemeentes die in de Oekraïne hebben geholpen. Dat ze een goede tijd er hadden. Dat ze veilig terugkeerden. En we bidden, Heer, voor de gemeenschap daar in Janosji dat het met hen goed mag gaan. Zegen hen, Heer. Vader, we willen u bidden voor de kinderen op deze wereld. We willen u bidden voor kinderen die te veel hebben gezien, die te veel hebben meegemaakt, die met pijn rondlopen, die een kind niet zou moeten hoeven hebben. Dichtbij en ook ver weg. In oorlogsgebieden, in landen waar armoede en uitbuiting heersen. Heer, ontfermt u zich over de kinderen. Heer, zegen alle hulp die geboden wordt aan kwetsbare en kostbare jonge levens. Heer, ontfermt u zich over de kinderen die niet mochten leven. Ook om ouders, Heer, die terugkijken op een abortus. Ontfermt u zich, Heer, over organisaties die zich inzetten voor het leven. Ook voor de opvang van weeskinderen. We willen u danken, Heer, voor de kinderen in ons midden. We willen u danken, Heer, voor leven dat wordt verwacht in verschillende gezinnen in ons midden. Wilt u het beschermen? Wilt u troost geven en moed aan wie uitziet naar nieuw leven, soms al zo lang? Heer, we bidden u voor elkaar. We bidden u, Heer, voor de zieken in ons midden. Lichamelijk, psychisch, soms beide. Voor wie in stilte een strijd te voeren heeft. Voor wie behandeld wordt. En ook voor wie daarin teleurstelling heeft meegemaakt. We danken u, Heer, voor wie kunnen revalideren. We bidden u om verder herstel. We danken u ook voor de aanwezigheid van Steven in ons midden en Geetje na een intensieve periode. Heer, zegen ook hen op de weg die nog voor hen ligt. Wij willen u danken en bidden voor de gezondheidszorg in ons land. Voor mensen die werkzaam zijn in de medische sector en de zorg, wilt u hen bemoedigen en helpen. De druk is soms zo groot. Geef hen liefde en kracht om naar mensen om te zien. We willen u bidden, Heer, voor de mensen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen, hier in deze stad, de zorginstellingen, en voor de zieken die daar zijn, om hoop, genezing en herstel. Zo bidden we u, Heer, dat uw koninkrijk komt, dat u alle dingen nieuw maakt, dat u de tranen van de ogen zult afwissen, dat een nieuwe wereld komt waarop uw licht zal schijnen en mensen zal verlichten zonder schaduw. Ja, kom Heer Jezus, ja, kom spoedig. Amen. We mogen nu onze gaven geven. En dat doen we vandaag voor de ondersteuning en samenwerking met de voormalige zendingsgemeentes in Zuid-Afrika, Nkutu. Dus voor oog geven we nu onze gaven.
Thank you. Even wat zeggen, dominee.
Graag.
Want wij dachten het is vakantie en er zijn bijna geen kinderen. Maar gelukkig, we hadden Jesse en Noah en David uit Etten-Leur. En dit is Maarten Treurniet. Die was vandaag voor het eerst, hè? En wat heb je gemaakt, Maarten? Een bandje, hè? Want het ging een verhaal over de Canaanitische vrouw. En die riep en die riep en die riep maar. En eerst leek het net alsof de Heer Jezus haar niet wilde helpen omdat ze uit het buitenland kwam. Maar gelukkig was dat niet zo, hè? En de kinderen hebben allemaal een bandje gemaakt waarop staat dat ze bij de Heere God mogen horen. Ja, waar ze ook vandaan komen. Of ze nou dik of dun of plank of bruin of groot of klein zijn. Hè, David? Nou mag je snel naar papa en mama toe.
Misschien is er bij de volwassenen ook nog wel behoefte om zulke bandjes te maken. Kan dat nog naar de dienst? Of, het is wel heel mooi. Nou, kunnen we dat thuis doen, denk ik. We hebben niet allemaal een bandje om onze pols. We kunnen wel allemaal zeggen dat we bij de Heer Jezus horen. En dat kunnen we doen door in ons hart amen te zeggen op de woorden die ik nu ga voorlezen. Op de geloofsbelijdenis. Zullen we erbij gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Als laatste lied belijden we God met opwekking 770, het lied dat we voor de dienst hebben geoefend met elkaar. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede. En dan herinner ik ons nog even aan het verzoek om weer even te gaan zitten voor een aantal mededelingen.
Bij de mededeling had ik al beloofd dat we nog over de komende tijd gaan spreken, maar eerst komt Lisette de hoogtepunten van haar Oekraïne-reis vertellen. Ze zal daar geen uren mee bezig zijn, hopen wij, maar we wachten af.
De afgelopen weken hebben jullie heel erg met ons meegeleefd in de kerk met bidden en hebben jullie verhalen gehoord van ons uit Oekraïne. Daarvoor willen jullie allemaal heel erg bedanken. Dat is heel fijn om te weten. Dan mag de volgende. Dan gaan jullie ook kort iets vertellen over wat nou de belangrijkste dingen waren. Sophie mag beginnen.
De vraag of wij iets hebben gemerkt van de oorlog daar, dat was van tevoren nog wel een puntje om over na te denken. Maar we hadden zoiets van, de locatie waar al het drama is best wel ver, dus daar zullen we wel niks van merken. Maar we hebben wel gemerkt dat het onder de bevolking heel erg leeft. Dat het leger jongens en mannen van boven de 18 komt halen om mee te doen. En hier zie je een demonstratie waar we langs zijn gereden van moeders die daartegen demonstreerden. Dus dat was wel aanwezig.
Dit is een foto van het moederwerk. De eerste keer dat we het deden, op woensdag, waren er iets van 10 moeders. En dat is blijkbaar goed bevallen, want de week erop zat het helemaal bomvol. En moesten we nog extra werkjes bij gaan halen, omdat we niet genoeg hadden voor iedereen. We hebben daar heel erg van genoten en op het einde hebben we ze ook allemaal mogen zegenen. Dus daar waren we ook heel blij mee. Dit is het kinderwerk. De kinderen die kregen drinken en een koekje en we hebben spelletjes met ze gedaan. Je ziet een foto met allemaal kleren van Annette en Unox-muts. Die moesten ze zo snel mogelijk aandoen en weer uit. En werkjes gemaakt, dus hier op de linkerfoto hadden we een strik gemaakt voor de jongens. En buiten gespeeld, daar zie je een springtouw. En dit was op de laatste dag, toen gingen we nog met z'n allen soep eten. En dat is de link naar het bouwwerk.
Ja, want al bij die vorige slide, die banken en de tafels waar we aan zitten, waar de kinderen aan zitten, die hebben we op het eind ook nog allemaal gemaakt, maar van het werk zelf kon ik geen foto's vinden. Je kunt het niet zo goed zien, maar dit is een huis van de Zigeuners. De asbestplaten lagen al op het dak. En vervolgens mochten wij het gedeelte daaronder, het plafond, waar je uiteindelijk ook onder het dak nog moest kunnen staan, moesten wij maken. Volgende slide, als dat kan. En we moesten daar wat hout ontbasten. En dat is nu Aaron, die met een bijl dat hout te lijf gaat. Hij hakt niet van zich af, wat voor mij als EHBO altijd extreem spannend is. Maar dat is allemaal goed gekomen. En de volgende slide. En dan ziet dat er uiteindelijk ongeveer zo uit. Dat plafond. Het is minder goed zichtbaar dan ik had gehoopt, maar ja. Graag. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar als iemand zich geroepen voelt. Ik denk het wel namelijk. Maar. Wij wachten al. Oh, kijk. Zo wordt het al zichtbaar, joh. Kun je nagaan.
Kijk, helemaal begrijp.
Ja. Dan kun je zien waar ik het over heb. Dat is leuk.
Volgende maar gewoon.
Toch maar de volgende slide. En uiteindelijk hebben we ook nog een voorkant tegen het dak aangeparkeerd. Dit is een ander huis trouwens. We hebben ook nog een deurtje erin gejenst. Mocht u denken, waarom staat Jiri daar zonder t-shirt? Het was vrij warm. Ja, dus ja, de voorkant moest ook nog er tegenaan parkeren. Dit is het werk wat ik de eerste week heb gedaan onder de leiding van Jaap. En als volgende slide. WC-hokjes bouwen. Ja, we lagen heel wat onderdelen klaar. Die moesten we afmeten, een paar planken zagen, in elkaar schroeven, een paar dingen schuren. Anders zit met splinters poept het niet zo lekker. Schilderen. En de volgende slide. Ja, Lotte is hier vast de wc's uitproberen. Die zit helemaal links onderin, maar goed. En dan nog het laatste wat we ook nog hebben gedaan. Als volgende slide, als dat kan. Is dat we nog moesten glaswallen op het dak. Dit was een ander dak. En waren betonnen platen als plafond gebruikt. Gipsplaten. Dat is nog wat anders. En er moest nog geïsoleerd worden. Dus Maarten en Jiri zijn heel dapper daar glaswol in gaan flikkeren. En daarna moest het plafond er nog overheen gelegd worden. En dat was het einde van wat ik te zeggen had.
Ja.
Ik denk dat je uit mag. Ja, oké. Ik heb 17 dagen gezien hoe een groep van 16 jongeren en 1 oudere zich enthousiast inzetten voor kinderwerk, bouwwerk en zorg voor elkaar. En ik heb zeker 4 mensen gezien die met heel veel inzet leiding gaven daaraan, aan allerlei activiteiten. In zo'n kamp kun je goed oefenen en we hebben heel veel potentieel onder ons. En ik heb een nieuwe generatie christenen, jonge christenen gezien, die alle ervaringen opdoen en met elkaar delen. Het is fijn om erbij te zijn. Dankjewel.
Dit was uniek, want u hebt dat vorig jaar helemaal gemist. Hebt u nooit meer iets gehoord van Oekraïne? En nu wel. En nu heeft u ook gehoord hoe zinvol het is. En niet alleen voor de mensen in de Oekraïne. Nu nog even over de komende... Wat? Sorry, Jaap. Over de komende weken. We gaan natuurlijk verhuizen. En er staat het nodig in de contactsleutel. Maar als het u net zo vergaat als mij, dan denk je, oh ja, dat lees ik nog wel een keer. En een heleboel mensen lezen het überhaupt niet. Vandaar dat wij toch vonden dat u er wel van op de hoogte moet zijn, en dat is nu. En bovendien is het leuke dat je nu ook vragen kunt stellen als je denkt van, hoe gaat dat dan echt? De naam van de nieuwe kerk is voorlopig even Emmerskerk. Johanneskerk mogen we niet gebruiken, dus vanaf 1 september heeft u het over de Emmerskerk. Maar wij zoeken nog naar een andere naam. En dat zou een naam moeten zijn die iets zegt over ons, maar ook over onze positie in die nieuwe omgeving. Nou, dat zal een hele klus worden, maar de creativiteit van u onderschatten we zeker niet. Dus mocht u met mooie ideeën komen, u bent van harte welkom. Geef ze voorlopig even, of stuur ze door naar de Scriba. Hoe we dat later gaan regelen, dat zien we dan wel. Schroom niet, elke naam kan het worden. Er zitten geen prijzen aan, om het maar even meteen te zeggen. Nou, u heeft gezien misschien ook al aan de dozen dat er al heel wat werk verzet is. En degenen die daarmee bezig zijn geweest en dat organiseren, dus echt het verhuizen, die willen daar nog kort iets over zeggen. Dat doet Karen Berghuis. En die heeft in de contactsleutel u ook al heel streng toegeschreven over de sleutels. Dus wees attent.
Ja, dat met die sleutels, dat komt vast wel goed. Want iedereen die een sleutel weer wil hebben, die meldt zich vanzelf. Daar vertrouw ik op. En dan zien we die oude sleutels ook wel weer binnenstromen. De verhuizing op 1 september. Er zijn heel veel mensen die zich hebben opgegeven om te sjouwen of te poetsen of andere dingen te doen. Om eventueel spullen nog voor die tijd naar de stort te brengen of op die dag. Op 1 september zullen we hier vroeg aanwezig zijn en zal er een grote verhuiswagen voorrijden die 2 of 3 keer heen en weer zal rijden naar de nieuwe locatie. En er komen 2 verhuizers mee die de wagen indelen. En de sjouwers mogen alle spullen naar de wagen sjouwen. We beginnen met de stoelen en het meubilair en later volgen de dozen. Ik ga nog bezig om de lijst met mensen in te delen en daar zal ik nog over communiceren. hoe dat dan zal gaan, welke mensen waar bezig mogen gaan. Er zal ook gepoetst worden die dag op beide locaties waarschijnlijk. Van hier om het netjes achter te laten 's middags. En in het nieuwe gebouw om het een beetje in te ruimen. De keuken zal weer operationeel moeten worden gemaakt. En ja, dan zal, de stoelen zullen op hun plek moeten worden gezet en dat soort dingen. Afijn, dat zien we dan die dag wel. En ik denk, vele handen maken licht werk, dus het komt allemaal goed. Als er vragen zijn, dan stel ze. Ik weet niet of er nu al mensen zijn met vragen. Nee. Ja, één. Nee, ik denk dat, dat het best al wel in orde komt. Ik denk dat er wel genoeg zijn. Ja, het komt goed.
In dit kader zal ik nog even een mail voorlezen van Renate. Achter in de zaal liggen op een tafel wat spullen die gratis meegenomen mogen worden. Alles wat niet meegenomen wordt, wordt naar de kringloop gebracht of weggegooid. Aan de kapstok tegenover de crèche hangen jassen en tasjes welke afgelopen jaar in de kerk zijn achtergebleven. Denkt u iets te missen? Misschien hangt het hier wel. Spullen die achterblijven worden weggegooid of gaan naar de kledingcontainer. Er zijn de derde punt is gevonden leesbrillen, autosleutel van Toyota. Dus als u uw oude auto nooit weg hebt gehaald, doe het nu. En een fietssleutel liggen op het lectuurkastje achter in de kerk. Na 1 september is het weg. Nu zal Arine Brouwer het een en ander vertellen over een aantal activiteiten.
Nou, als u de contactsleutel hebt gelezen, dan kent u deze slide, maar hij ziet er een beetje anders uit. Er staat niet zoveel informatie op, het is deze. Die kunt u ook in uw postvakjes aantreffen, want die gaat over het laatste weekend dat wij hier kerken en de eerste zondag in de nieuwe kerk, die nu nog Emmauskerk heet. Zaterdag 30 augustus. Gaan wij hier met elkaar de schat aan herinneringen die wij aan dit gebouw hebben met elkaar delen. Daar hebben we natuurlijk aan een middag nooit genoeg aan, maar we maken daar toch een soort mooi feest van. Als er nog mensen zijn, en dat moet bijna wel denk ik, die nog bijdrage daaraan hebben, heel graag. Er is nog ruimte genoeg in de schatkist en die bandjes, dat is wel een fantastisch idee. Dus als mensen nog bijdrage hebben voor de schatkist, jullie kunnen tot 27 augustus die inleveren bij mij. Dan hebben wij besloten als voorbereidingscommissie om niet een officiële uitnodiging te doen naar allerlei meer of minder belangrijke mensen. Maar met elkaar kennen wij heel veel mensen die misschien wel bij een dergelijk feest aanwezig willen zijn. Mensen die ook herinneringen hebben aan onze gemeente en aan dit kerkgebouw. Voelt u zich vooral vrij om die uit te nodigen? Maar meld dat even, dan hebben wij een beetje een idee van hoeveel mensen we kunnen verwachten. Ook voor die mensen ligt zo'n uitnodiging achter in de kerk zometeen. Dus kunt u dat meenemen. Ten slotte, van dergelijke bijeenkomsten is het wel eens zo dat je daar binnen kan lopen op een willekeurig tijdstip en dan ook weer weg kan lopen op een willekeurig tijdstip. Dat is niet de bedoeling. We hebben echt een programma en dat betekent dat iedereen vanaf 2:30 kan binnenlopen, maar dat we echt om 2:45 met het programma beginnen. En u mist echt wat als u er niet bent dan. Dus van harte uitgenodigd. Op zondag 31 augustus hebben we hier onze laatste kerkdienst. Dat is een gewone kerkdienst waarin we natuurlijk aandacht wordt besteed aan die overgang. Maar het is een gewone kerkdienst met koffie uitgebreid na afloop. En dat is het. Dan weet u dat. Op zondag 7 september kerken we voor het eerst, nou is niet helemaal waar, maar goed, voor het eerst in het en de Emmauskerk als ons kerkgebouw. En het leek ons leuk om voor iedereen die dat wil van het oude naar het nieuwe kerkgebouw te lopen of te fietsen. Mensen die denken, oh dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. De lopers die kunnen om 9:15 zich hier verzamelen en die wandelen naar de Emmauskerk. En de fietsers kunnen starten om 9:15. Het is 1 kilometer of 4, iets meer. Na afloop van de dienst daar willen we met elkaar eten. En we willen u vragen of u brood of iets dergelijks, het is een broodmaaltijd, of u dat zelf wil meenemen. Dan verdelen we dat op schalen voor drinken en iets erbij wordt gezorgd. Dat is in het kort het programma en zegt het voort.
Ja hoor, je mag wel even zeggen. Dit is allemaal georganiseerd door de commissie die de korte termijn zou regelen. U weet dat we ooit een oproep hebben gedaan of er onder u mensen waren die ook over de wat langere termijn willen nadenken. Daar hebben sommige mensen zich voor opgegeven. Maar mocht u dat toch ook nog wel interessant vinden, hoe gaan we nou de komende tijd echt in die omgeving aan de gang als gemeente van Christus in Eindhoven, dan bent u van harte welkom. Ook jongeren. Die natuurlijk hele andere ideeën hebben dan de ouderen, zijn van harte welkom in zo'n commissie. Denk mee met ons. Jaap van der Heijden, die zal nog iets vertellen over de gebeurtenissen achter de schermen.
Ja, er zijn veel dingen gebeurd allemaal. Ik zal je even up-to-date brengen namens de Johannescommissie. Over allerlei vragen die er zijn, zoals het verhuur van dit gebouw aan de Colombiaanse gemeente. Dat huurcontract is getekend, gaat in 1 september en zij beginnen gewoon 's middags, als wij eruit zijn, beginnen zij gewoon misschien ook al met het schoonmaken van het gebouw. Maar vervolgens gaan zij dus, 's avonds beginnen ze met een eerste dienst. Dat is een gewoon keurig contract zoals we hebben afgesproken, €20.000 per jaar en een optie tot koop binnen 3 jaar voor €400.000. Verder over de financiën. We hebben een hypotheek bij de SKG. De SKG dat is stichting die uitgaat van de PKN die met name kerken financiert. Een hypotheek voor €300.000 tegen 3,2% voor 5 jaar vast. En nog een lening voor €100.000 tegen 2,8% voor 1 jaar vast. En die eerste €100.000 die kunnen we dan ook afhankelijk van de eigen giften en of leningen in het eerste jaar aflossen en anders bij het verkopen van dit gebouw. Verder hebben we leningen vanuit gemeenteleden voor €80.000 tegen effectief 0%. En de giften van de gemeenteleden die stromen allemaal binnen volgens de eerder gedane toezeggingen. Met hier en daar een afwijking naar boven of naar beneden. Maar gemiddeld komt dat keurig uit zoals u heeft toegezegd. Het moet allemaal zoals u allemaal briefjes heeft ontvangen of met name mails naar het giro-nummer van de kerk. Verder afspraken met de PKN. Morgen dan komt de commissie nog bij elkaar en gaan we het koopcontract definitief maken. Met name de opschortende bepalingen die zijn vervallen, dus die halen we eruit. De notaris heeft nog wat opmerkingen gemaakt, die verwerken we erin. Maar we zorgen dat het contract dus compleet wordt. Otto Deddens uit de Vrijgemaaktekerk, die wil onze notaris zijn. Hij heeft ook ervaring in het passeren van kerkgebouwen en heeft daar goed in meegewerkt. dat zou ook op 1 september moeten gebeuren. Want ja, we moeten wel eigenaar zijn van dat gebouw op het moment dat we daarin gaan verhuizen. De assembly, die hier dus normaal hierna ook vergadert, ook vandaag natuurlijk weer, we hebben met hen contact gehad en de PKN die heeft nog een aantal gebouwen waar zij bijeen kunnen komen. En uiteindelijk komen zij zeer waarschijnlijk bijeen in de Morgenster vanaf 1 oktober. En in de periode van september denken we dat we hen aan kunnen bieden om, 'smiddags om 5 uur in het Emmersgebouw bij elkaar te komen. Want van 1 tot 4 dan komt in de Emmerskerk de Koreaanse gereformeerde kerk bij elkaar al jaren. En ook dat contract zetten we voort. Zij hebben iedere zondag 2 diensten, een ochtenddienst en een catechesedienst, een catechismusdienst en een maaltijd ertussenin. Ongeveer van 12:30 tot 15:30 tijd nog overeen te komen. Maar ook dat gaat allemaal door. Verder over het orgel. Het orgel in de Emmerskerk is voorlopig goed bespeelbaar, maar heeft wel een grote onderhoudsbeurt nodig, zo eens in de 25 jaar. En ook de aanpassing van de stemmen zou nodig zijn. Maar we wachten hiermee tot we zelf een poos ervaring hebben opgedaan met het orgel, door de orgelisten en met name ook door de gemeente in het luisteren. En ook tot het orgel hier verkocht is. En daarna besluiten we pas wat we precies gaan doen met het geheel. Dit waren voorlopig even mijn mededelingen. Vragen daar nog over? Oké.
Als alles duidelijk is, dan stoppen we ermee. Ik wens u nog een hele goede zondag verder.